Gemeente, op de 11e september anno domini 2001 werd de hele wereld en wij allemaal opgeschrikt door de fatale ramp veroorzaakt door 4 Amerikaanse vliegtuigen die gekaapt waren, waarvan er 2 regelrecht invlogen op de beide torens van het World Trade Center in New York, het derde, het Pentagon in Washington, ruïneerde en het vierde brandend in Pennsylvania neerstapte. Duivels terrorisme als verderf dat letterlijk op de middag verwoestte. Betekent het einde van duizenden onschuldige slachtoffers. Zijlijn christendom neemt al gauw het woord oordeel in de mond. Maar of ze er net zo kapot van zijn als de profeet Habakuk, en of er ook net als bij hem verrotting in hun gebeente kwam, en hij beefde over ziel en lichaam toen hij het woord oordeel hoorde. Dat is de vraag nog maar. Want voordat je bedenkt, gemeente, voordat je beseft dat de tallozen op wie in het wereldhandelscentrum de torens neervielen groter zondaars waren dan wij allen, hoef je niet te zwaaien met de oordeelsvlag. Dat heeft dan geen enkele zin. Want we moeten wel eerlijk zijn. En ook echt. En uitermate voorzichtig in het duiden. Traag tot spreken en ras om te horen. Vandaar dat ik op het thema oordeel vanmorgen niet doorborduur. Sinds de 11e september, jongstleden, haken zich psalm 2 in mijn gedachten vast. En voel ik mij gedrongen met u samen met het oog op kerk en wereld te luisteren naar Gods ultimatum. Gemeente, om te beginnen wil ik enkele grote lijnen schetsen om helder zicht te krijgen op deze tweede psalm. Even een tik met de stemvork om de goede toon van dit lied aan te geven en af te stemmen. De 2 psalmen aan het begin van de lange zang- en speelrij vertolken eigenlijk de hoofdbegrippen van Israëls vroomheid: wet en Messias. De wet staat centraal in psalm 1. En de Messias staat centraal in psalm 2. Er is een zekere overeenstemming. De ene psalm ziet de weg van de goddelozen vergaan, en de andere waarschuwt voor het vergaan van de goddelozen op de weg. Het resultaat is eender. Maar er is ook een absoluut contrast. De eerste psalm opent met het heerlijkst uitroepteken: wel gelukzalig. De tweede zet in met het ellendigst vraagteken: waarom? En toch is er het wonder van de harmonie. Want waar de een mee opent, wel gelukzalig, daar sluit de andere psalm mee af. Kijkt u maar. En het geheim dat hier tussen zit, en dat die harmonie veroorzaakt, dat vindt u in onze tekst. Kust dan de zoon. Of anders gezegd, kruip naar het kruis. De volgende lijn is, dat blijkt uit het Nieuwe Testament, Psalm 2, tal van facetten heeft die betrekking hebben op Davids grote zoon. Daar is geen psalm in het Nieuwe Testament die zo vaak geciteerd wordt dan Psalm 2. De Heilige Geest, die de auteur oorspronkelijk inspireerde, past deze psalm ook op de gemeente en op Christus zelf toe. Het hoge evangelie besluit, waarvan vers 7 verhaalt, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, herinnert ons aan het eeuwig vreeverbond van voor de grondlegging der wereld. Het is wel geordineerd en bewaard. Het ligt in Gods hand eeuwig vast. Gods reddingsplan was voor de schepping al gereed en bereid. Waarom woeden de heidenen en beraadslagen de volkeren en de vorsten? Zij sturen aan op de vernietiging van Gods schepping. Maar het is God om het behoud van onze wereld te doen. En dat ligt in dat reddingsplan van God opgesloten, gemeente. Zijn eeuwig vredesplan blijft vast en onbewogen. En weet je wanneer je dat pas goed achterkomt? Weet je wanneer je dat pas weet? Dat weet je pas echt goed wanneer u de zoon kust. Wanneer u kruipt naar het kruis. En ook met het oog op de 11e september mag de gemeente van God zich vandaag troosten met wat winden er waaien en wat regen er plast en wat voor torens er ook instorten. Het eeuwig huis van Sion staat onbewegelijk vast. Ja, zelfs al veranderde de aarde in haar plaats. En al gebeurden er nog veel erger dingen dan op 11 september. Al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Dat is sterk, zegt u. Maar ik zal het u nog sterker vertellen. De gevarieerde toepassing die de Heilige Geest in het Nieuwe Testament aan deze psalm geeft en aanreikt, zet de eerste komst en de wederkomst van Christus in het middelpunt. In het middelpunt waarvan? In het middelpunt van de wereldgeschiedenis. Kus de zoon. In één magistraal woord wordt een korte en niet te overtreffen samenvatting van het christelijk geloof, inclusief wedergeboorte, bekering en voltooiing van het Godsrijk samengevat. En ik hoor boven het afschrikwekkend gebeuren van de 11e september dat ons allen diep raakt en diep heeft getroffen. Ik hoor daarbovenuit, gemeente, Gods ultimatum. Kus de Zoon. En daar zit alles in. Daar zit uw zaligheid in. Daar zit de totale redding van deze geschonden en verloren wereld in. En daar is niets uitgelaten. Opdat we samen ook vandaag, na de 11e september, zouden kunnen doorzingen. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Maar kust de Zoon. U hoort het, gemeente? De psalm zet in met een vraag waarvoor geen oplossing bestaat, maar wel verlossing. Waarom? En dat resoneert in vele harten, denk ik, vandaag. In het uwe en het mijne. We zien wat er zich afspeelt op wereldniveau. En het kleine individuele bestek vol eigen ramp en pijn en leed. Perst dit waarom zich uit miljoenen harten omhoog. En het wringt zich opnieuw en in verhevigde mate uit talloze keden als een schreeuw van wanhoop. Daar doen wij op zijn tijd allemaal aan mee, ja. En in dat koor zingen wij ook mee, in groot of klein bestek. Gods vromen, die niet te vroom zijn om God tot op de bodem van hun hart te laten kijken, in kluis. Want wat daar huist, dat heeft zich van de week gedemonstreerd. Waarom? Nou, laat ik u, gemeente, op grond van de Bijbel zeggen, God geeft gehoor aan dergelijke jammerklachten. En of hij kan begrijpen dat u en wij allemaal met elkaar soms er niets meer van begrijpen. Gods regering, God zegt Asaf, ook een vrome God. God, ik gooi het er maar uit hoor. Uw regering, het is in mijn ogen een stuk dat moeilijk is en veel te hoog. Hoe kan ik daar nou bij dat de dienst daarboven wordt uitgemaakt? Voor de troon van God. Gemeente, zo zullen er ook vandaag ontiegelijk veel mensen zijn die zeggen, Heere God, ik kan er niet bij, moet dat nu zo? Ik kan u niet bereiken. Maar nooit zal God tegen mensen die hun leed niet achter een doffe berusting kunnen wegstoppen zeggen. Snap je dat niet? Nou, dan ben je ook dom, zeg. Nee, dat zegt God niet. Wel laat hij zien, ik kan u wel bereiken. In uw nood, in uw diepte, in uw aanvechting, in uw verwarring. Kom, zegt de Heere tegen Asaf en tegen ons. Laat mij je rechterhand vasthouden, jongen. Dan breek ik je aan mijn hand naar het heiligdom. En daar wordt een boekje open gedaan over wie jij bent, zodat je zegt, ik ben een groot beest bij u. Maar daar zal ik ook mijn hart voor je open doen. want ik zal je leiden door mijn raad. Hij kan u wel bereiken. En hij neemt ons mee vanmorgen en altijd weer gemeente naar Golgotha. Kom, geef mij je hand, zegt God, tegen ons allemaal die zo dieper door getroffen zijn in de nabestaanden van de slachtoffers in Amerika. Kom, geef mij je hand, dan breng ik je naar Golgotha, naar mijn geliefde zoon, die op het dieptepunt, diepste dieptepunt ter wereld, dat waarom van ons heeft doorleden. Waarom hebt gij mij verlaten en doorstreden? En dat waarom van u en mij begrijpt en verzoent en vergeeft, want dat is nodig. Kus dan de zoon, kruip naar de voet van het kruis. En daarom zal ik je, dan zal ik je daar leren. Daarom zullen wij niet vrezen. Als tot alles in, al veranderde de wereld in haar plaats. Niemand hoeft bang te zijn dat het God uit de hand loopt. Ook niet in de wereldgeschiedenis. Zit u met de vraag, gemeente? Hoe doe je dat, kruipen naar het kruis? Nou, Psalm 2 zingt het u voor. Kijk maar naar het slot van onze tekst. Welgeluk zalig zijn zij, die op vast op hem betrouwen. Ja, vast. Zo staat het in de berijming. En dat is waar ook. Maar let goed op. Daar viel mijn aandacht op van de week. Dat vast uit de berijming, dat is toch nog een tikkeltje meer dan wat er in de tekst staat. Want daar wordt alleen gesproken van betrouwen. Al is het nog zo onvast soms. Daar wordt het bijvoeglijk naamwoord vast niet voorgezet. Daar klinkt het heel eenvoudig, welgeluk zalig zijn allen die op hem betrouwen. Dus ik mag zeggen, al zou het niet zo vast zijn, al zou dat betrouwen van u aangevochten zijn, het ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp, behaalt even goed en even zoveel overwinningen, als het vast van de berijming. Dat is ter bemoediging. Gemeente, nu moet ik wel oppassen dat ik niet helemaal uit de buurt van onze tekst raak. En daarom ga ik nog even terug naar het begin. Naar dat woordje waarom. Weet u wel? Want dat waarom van onze psalm, dat komt dit keer nou eens niet van ons. Dat komt van de andere kant, kijk goed uit. Het is niet ons waarom aan de Heere, maar het is zijn waarom aan ons, aan u en mij, aan heel de wereld, aan heidenen notabene. En aan de machthebbers, die er op de aarde een heidense bende van maken. Jawel, er zijn best een paar namen te noemen van tirannen en dictators, van terroristen en Osama Bin Laden. Maar misschien moeten we wel zeggen, ik zou het maar zeggen, wie staat niet rebels tegenover God? Wie geldt dit waarom van God niet? En wat zijn de torens die ingestort zijn? Ook anders dan symbolen van westerse macht en grootheid en glorie en weelde en rijkdom. Denk niet te gauw dat wij in het Westen God aan onze kant hebben. Ook al vinden wij wat er gebeurd is afschuwelijk en duivels. Maar het schokkende is wel dat de Heilige Geest die in alle waarheid leidt, nadat hij is uitgestort, gemeente, ons deze psalm in volle omvang en grondeloze diepte verklaart aan de hand van Handelingen 4 vers 27. Want zo lees ik daar, in waarheid en zo ervaart Christus gemeente het, spannen tegen uw heilig kind Jezus, die gij gezalfd hebt samen, heidenen, vertegenwoordigd in Pontius Pilatus, Augustus en de Romeinse wereldmacht. On- en randkerkelijken, die afgehaakt zijn, zoals Herodes, half godsdienstig en half heidens. Mensen met God ergens in het achterhoofd, weet u wel, maar die als het erop aankomt niks van hem moeten hebben. Maar ook spant samen het eigen volk Israël. Zo staat het in Handelingen 4 vers 27. Dus wij zouden vandaag zeggen de kerk. De uitwendige godsdienst. In de kerk. En de rebellie tegen God blijkt niet te beperken te zijn tot onze omgeving. En voordat we nou naar buiten kijken en beschuldigen wie er schuld aan de ramp van 11 september eerst nog bewezen moet worden aanwijzen, kan het toch geen kwaad, denk ik, dat wij ons in de kerk en in het licht van Gods woord afvragen. Hoe ongelovig kunnen gelovigen wel niet zijn? En hoe heidens kan een christen zich gedragen? En hoe werelds kan de kerk zijn? Gemeente, God vraagt waarom? Dat mysterie van de opstand tegen God, komt hij vanmorgen mee naar ons toe en naar de wereld toe. Waarom?